broeders en zusters.
Nogmaals van harte welkom. En ik ben blij dat er ook wat nieuwelingen zijn. Want dit is voor mij ook de eerste keer. Dus ik ben ook nieuw. Dus als ik een foutje maak, vergeef het mij. Meestal ga ik de jongeren voor. Dus dat ga ik niet veranderen. U bent gewoon, voor mij bent u jongeren. We zijn allemaal kinderen van God. Dus als er kreten van jongeren tussenkomen, van vet en cool, ja, sorry, dat zal ik niet doen hoor vandaag. Maar de jongeren zeggen van, Jezus vind ik supercool. Nou, dat mag voor mij wel, want Jezus is voor mij ook een hero. Ik ben heel dankbaar voor de voordienst, voor de getuigenissen. En dat is toch een bevestiging voor de boodschap die ik van de Heer heb ontvangen. Aan het eind gaat het om de glorie van God. Ik heb een goede voorbeeld gehad in de persoon van Omnol, Wijlen Omnol, onze voorganger. Ik heb veel van hem mogen leren. Maar een van de belangrijkste dingen die ik van hem heb geleerd is dat wij het woord moeten volgen. Dus elke zondag, elke dienst die we hebben, die moeten we elke keer het woord volgen. Gaat het woord naar links, dan moeten wij naar links. Gaat het woord naar het noorden, dan moeten wij naar het noorden. Gaat het woord over bekering, dan moeten we ons onderzoeken. Dan moeten we naar de bekering gaan. Gaat het woord over verzoening, dan moeten we ons verzoenen. Dus volgen, het woord van God volgen. Steeds erachteraan gaan. Wilt u vandaag met mij het woord van God volgen? Ja, dat deden de mensen in de tijd van Jezus ook. Dat was in het meer van Galilea. En ze hadden het woord van God hadden ze gehoord. Jezus had een hele nieuwe leer. De fariseeën die kwamen alleen met regels. Dit mag niet, dat mag niet. Je moet alleen op Sabbat doen. Je moet dit doen, je moet dat doen. Oog om oog, tand om tand. Hoor, word je geslagen, sla hem maar weer terug. En Jezus kwam met een hele nieuwe leer. Hij zei, heb uw vijanden lief. En er kwamen ook wonderen en tekenen. God bevestigde zijn komst. En dat was ook in het meer van Galilea. Er zijn allemaal dorpjes om het meer van Galilea. En ze zochten naar Jezus. Als ze hem niet konden vinden, dan zochten ze hem op. Ze hadden ook gesmaakt van de vermenigvuldiging der broden. Er waren 5000 mensen, 5000 mannen, nog niet eens de vrouwen en kinderen gerekend. Maar Jezus kreeg 5 broden en hij had het gebroken. Gebroken en gebroken. En die 5000 mannen werden gevoed. En dat wonder, dat hadden ze geproefd, gesmaakt. En daarom gingen ze hem volgen. Maar dat brood is ook anders, is ook ander brood. Als je een brood maakt, dan heeft dat een proces. Je gaat het vermalen tot meel. Je gaat het kneden. En dan wordt het gebakken. Maar het brood dat Jezus gebroken had, dat is een wonder. Dat heeft al die processen overgeslagen. Dus, en dat hebben ze geproefd. Dus wat gebeurde toen de volgende dag, als Jezus er niet was, dan gingen ze hem volgen. Dan gingen ze de boot in. En gingen ze naar het volgende dorp. Want het zijn allemaal dorpjes langs het meer van Galilea. Konden ze daar niet vinden? En zij gingen weer verder. Waar is de Heere Jezus? Ze volgden het woord van God. Wilt u het woord van God volgen? Wilt u met mij het woord van God volgen? Oké, dan wil ik met u een liedje zingen. Over het volgen van Jezus. Dat is maar een kort liedje hoor. 1 keer in het Indonesisch. Moet u mij wel helpen, want dat is niet, dat ken ik niet zo goed. En 2 keer in het Nederlands. Ja? Dat is, ik wil volgen de Heer Jezus. VK 139. Had ik voor je klaarstaan voor op PowerPoint. Ja. Eerst in Indonesisch, hè? Nee, is goed. Was goed. Ja. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau iring Yesus selama-lamanya. In het Nederlands. Wil u volgen, Heer Jezus? Wil u volgen, Heer Jezus? Tot in alle eeuwigheid. Ondanks alle pijn en moeite, leed en tranen hier op volgen, Heere Jezus, tot in alle eeuwigheid. Volg de Heere Jezus, volg het woord van God en wil u volgen, Heere Jezus. Wil u volgen, Heere Jezus, tot in alle eeuwigheid. Ondanks alle pijn en moeite, leed en tranen hier op aan. Wil u volgen, Heer Jezus, tot in alle eeuwigheid. Dank u wel. Zullen we even onze hoofden buigen. Vader in de hemel. Wij willen tot u komen, Heer. Zoals wij zijn, willen wij tot u komen, Heer. Wij danken u voor deze dag, Heer. Wij willen u danken voor de voordienst, Heer. Wij willen u danken dat wij uw naam hebben mogen grootmaken, Heer. Maar wilt gij ook uw woord zegenen, Heer? O, wilt gij onze harten openen, Heer? O, misschien zullen wij dingen niet kunnen begrijpen, Heer. Maar laat er iets zijn dat wij mogen begrijpen. Maar laat wij u mogen voelen, Heer. Dat wij u mogen ervaren, Heer. Zoals wij dat in de liederen hebben mogen ervaren. Uw aanwezigheid, Heer. Wij danken u voor alles. Wilt gij alles maar zegenen. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Ik wil het woord en de Heilige Geest volgen. De afgelopen 2 maanden heb ik eigenlijk een klein beetje op een rijtje gezet. En ik heb het verzameld en in een paar korte kreten samengevat. Wij gaan het woord van God volgen. En dat was begonnen met broeder Veen. Die is gaan spreken. En dat heb ik ervaren, ik weet niet hoe u dat ervaren heeft, als een soort opvoeding. Ja, kun je dat laten zien? Het eerst. Ja, nog één verder. Oké. En ik voelde dat als een opvoeding. Had het over bekering. Hij had het over vergeving. Hij had het over bevrijding. Hij had het over verzoening. Hij had het over onze gedachtenwereld. Soms kunnen onze gedachten zo ver zijn. U zit hier in de zaal, maar uw gedachten zijn helemaal ergens anders. Ons leven kan zo door onze gedachten beheerst worden. Zijn onze gedachten negatief, dan is onze spraak ook negatief. Dan is onze houding negatief. Alles wordt dan negatief. En daar had broeder Veen vaak over gesproken. Over onze gedachtegang. Dat wij daarvan verlost moeten worden. Dat wij vernieuwd moeten worden. Een vernieuwd, waar zuster Truus Müller over had. Een wedergeboorte. Dat wij een nieuw mens mogen zijn. En als gastprediker was een broeder Colin Poy uit Indonesië gekomen. En die had het behandeld, onder andere, over de brief aan de gemeente van Philadelphia. Staat in Openbaringen 3. En Philadelphia betekent broederliefde. We moeten onze naaste lief hebben. En daar had broeder Colin Poy, daar had hij behandeld de sleutel van het huis van David. En de uitleg was dat koning David, die werd gezegend door God. Omdat hij het woord van God volgde. Omdat hij altijd zocht naar de wil van God. Koning David was een oorlogskoning. Hij had zoveel strijd geleverd en elke keer had hij gewonnen. Maar hij zocht elke keer naar God. Van wat wilt gij dat ik doen zal? En toen de Filistijnen in Israël aanvielen, hij wist hoe hij ze kon aanvallen. Maar hij ging eerst op de knieën. Hij vroeg aan de Heer van, moet ik ten strijde gaan? En de Heer zei, ga ten strijde. En de Filistijnen werden de Filistijnen overwonnen. Ze gingen terug, maar de Filistijnen hadden weer hergegroepeerd. En ze vielen Israël weer aan. En koning David was een meesterstrateeg. Hij had die Filistijnen weer kunnen aanpakken. Maar daarvoor zocht hij eerst de wil van God. En hij ging weer op zijn knieën. David was een meesterstrateeg, maar God is nog beter. God zei, trek om de vijand heen en val hem van achteraan. En dat heeft koning David gedaan. Hij deed de wil van God en daarmee kon hij de Filistijnen helemaal vernietigen. Want ze konden geen enkele kant op. Maar broeder Colin Poy had het ook over van dat David was een gezalfde des Heren. Hij werd gezalfd met olie over het hoofd. Hij was een gezalfde des Heren. En kijk, we maken allemaal fouten. En koning David, die had ook grote fouten begaan. Hij had overspel gepleegd. Hij had een moord laten. Hij had iemand laten vermoorden. En er stond de doodstraf op. Hij had eigenlijk gestenigd moeten worden. En God stuurde Nathan, de profeet, met een verhaaltje over een gezin dat een lammetje had. En dat werd weggehaald door een rijke man. En David was zo van slag door het verhaal. En die zei, die rijke man is een man des doods. Die moet dood. En toen zei Nathan, dat bent u, koning. En toen begreep koning David dat hij gezondigd had tegen God. Maar hij beleed openlijk zijn zonden. Ook aan het volk. En God had hem daarin verzoend en daarin vergeven. Maar dat was omdat hij overtuigd werd door de Heilige Geest. En de week daarop, dat staat er al, is goed. De week daarop kwam broeder Struwe. Weet u het nog? Hij had het over, onder andere over de krom gebogen vrouw. Al jaren liep ze krom zo. Maar toen kwam de hand van God. Al jaren keek ze naar de aarde. Altijd maar naar de aarde. Niet naar de mensen. Niet naar de hemel. Maar en de vrouw is het beeld van de gemeente. Dus die keek steeds naar beneden. En toen kwam de hand van God. En die pakte haar bij de kin. En die richtte haar op. Dat was de boodschap die broeder Struwer gaf. En 2 weken geleden was de boodschap. Die staat er niet bij, denk ik. Hè? Twee weken geleden was de boodschap: bid de Heer dat hij arbeiders zal uitstoten. Nou, ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik steeds ga herhalen. Dat is eigenlijk ook het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap herhaalt zich. Herhalen, herhalen, dan weet u het ook. Hè? Wij zijn wel eens vergeetachtig, vooral als je wat ouder wordt. Daarom is het steeds een herhaling. Vandaag, maar er was een aantal weken geleden ook een getuigenis. Een getuigenis van zuster Muller. En zij las Jesaja 22, vers 22 voor. En dat ging ook, waar broeder Kolompoy het over had, dat ging ook over de sleutel van het huis van David. En die werd gelegd op de schouders van Eliakim. En zij had getuigd dat die sleutel aan de herder gegeven zal worden, die voorganger zal worden van de gemeente van Arnhem en Ede. En zij had getuigd van dat zij daarvan overtuigd was dat dat zou gebeuren. En vandaag wil ik het woord daarom volgen. Want er staat ergens in het woord van God dat er bij twee getuigen iets vaststaat. Dus ik wil met u bekijken wat broeder Kolompoy over de sleutel van het huis van David en wat zuster Muller getuigd heeft. En dat wil ik met u in het woord van God bekijken. Het huis van David, dat slaat in eerste instantie op Juda, op de Joden, op Israël. Maar wij mogen ook begrijpen dat ook voor ons geldt. Wij zijn het, als het ware, het geestelijke Israël. Wij mogen dat ook, de erfenis mogen dat ook hebben. En God is in deze laatste tijd met ons bezig. Hij is ook met ons bezig, met Israël bezig. Hij is nu al bezig. En wie had nou verwacht dat Israël een staat zou krijgen? Het is een heel klein staatje als je eromheen al die Arabische landen ziet. Dan zijn het zo groot. Maar in verhouding heeft Israël de machtigste leger van de hele wereld. Zo'n klein landje. Ten opzichte van al die grote islamitische landen. Maar dat komt omdat God bezig is. God is met Israël bezig. En het huis van David wordt ook bedoeld de gemeente. De gemeente, het lichaam. En ik wil met u kijken naar een aantal tekstgedeelten. Het eerste is in Amos 9. Amos 9, vers 11. Amos 9, vers 11. 14 en 15. Ja, heeft u dat? Dus Amos 9, lees eerst vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Hier gaat het over de vervallen hut van David. Even voor alle duidelijkheid. Het wordt ook vertaald met de vervallen tabernakel van David. Voor alle zekerheid zal ik u vertellen. Het was eerst de tabernakel van Mozes. Dat God Mozes de opdracht had gegeven om een tabernakel te maken. Om de arken des verbonds die dan in de tent gezet kan worden. En de arken des verbonds die kwam in de handen van de Filistijnen. Omdat het volk van Israël dacht van de Filistijnen vielen hun weer aan. Nou, met de arken des verbonds zullen we wel winnen. Maar nee, de De Filistijnen die veroverden de arken des verbonds. En Israël die verloor. Maar in het land van de Filistijnen kwamen allemaal rampen. En ze wisten gewoon dat dat gebeurde omdat de arken des verbonds daar was. Dus die hadden ze weer teruggestuurd naar Israël. En toen David koning werd, toen bracht hij de arken des verbonds terug. Hij wilde dat brengen naar Jeruzalem. En hij bracht het naar Jeruzalem. Hij liet het zetten op een kar. En toen dreigde de arken des verbonds te vallen. Want een van de runderen die struikelde. En iemand, Uza, die greep de arken des verbonds. En hij werd dood. Ja, dat klinkt luguber. Maar, en David zei, ja, hoe kan ik nou de arken des verbonds naar Jeruzalem brengen? Want niemand kan dat dan doen. Maar David begreep gewoon dat hij dat niet volgens de voorschriften had gedaan van God. God heeft ook voorschriften. Want hij had gezegd, alleen geheiligde priesters mogen de arken des verbonds dragen. En dat had hij dus niet gedaan. En de ark werd gebracht naar het huis van Obed-Edom. En even later had koning David gehoord dat het huis van Edom werd gezegend. En David was weer van plan om de arken des verbonds naar Jeruzalem te brengen. Maar nu volgens de Bijbelse voorschriften. En een groot deel van het volk die deed mee. Hij liet de priesters liet hij heiligen. De levieten liet hij heiligen. En bij elke 6 stappen werd er een dier geofferd. En dan deed hij weer 6 stappen. En werd er weer een dier geofferd. En dat was volgens voorschriften van God. En daar had hij in Jeruzalem een hut, een tabernakel geplaatst, gezet. En daar heeft hij de arken des verbonds in gedaan. Dat was dus het verhaal van de arken des verbonds. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, toen was hij in zijn onderkleding. Was hij in zijn ondergoed. En hij danste voor de arken des verbonds. En Michal, zijn vrouw, die keek zo vanuit het paleis van, oh, wat maakt hij zich toch belachelijk. Zo voor het volk. Hij is een koning, hoe kan dat nou? En dat zei ze ook aan koning David. Dat hij zich echt belachelijk maakte. Maar koning David die corrigeerde haar. Dat hij zegt van, God heeft mij als voorganger gezet. Maar ik zal me nog meer vernederen voor God. Ik zal met alle macht dansen voor God. Voor zijn aangezicht. Ja, Michal die leefde eigenlijk nog in het oude regels. Dit mag niet, dat mag niet. Maar David, die was vrij. Die was vrij. Die was in zijn ondergoed. Dat moeten wij niet doen, hoor. Houdt hij de kleren maar aan. Maar als je vrij bent, mag je de Heer loven en prijzen. Mag je klappen, mag je staan, mag je handen opheffen. En dat deed David. Ja, maar hier staat ook, te dien dagen. Te dien dagen wil zeggen, dat is deze tijd. Deze tijd. In deze dagen zal ik, dat zegt de Heere, de Heere God, zal ik de vervallen hut van David, de vervallen tabernakel van David, zal ik weer oprichten. En het huis van David is vervallen. Het is niet meer wat het geworden is. Het is helemaal in elkaar. En dat was ook dat kan altijd gebeuren overal, in elk huis, in elk huisgezin, maar ook in de gemeentes, dat de gemeente van Arnhem en Ede ook, daar kan een verval komen. Maar dit is de belofte van God. Amos 9, ik lees het nog één keer voor. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Hij zal Israël weer oprichten. Hij is daar nu al mee bezig. Hij zal de gemeente oprichten. Israël had de sleutel van het huis van David verloren. De gemeente had de sleutel van het huis van David verloren. Jezus heeft de sleutel. Het zangkoor heeft gezongen. Jezus is van die hemelen naar beneden gegaan. Om voor ons te sterven. En hij heeft de sleutel. Wij kunnen tot de troon van God gaan. Via Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg. De waarheid en het leven. En hij zal, en daar is hij al mee bezig. De gemeente wordt geschud. En de gemeente wordt vernieuwd. De gemeente wordt weer erop gericht. En weet u wat zo mooi is? In Jesaja 22, vers 20, wordt de sleutel gegeven aan Eliakim. En ik was eigenlijk al klaar met de voorbereiden van de boodschap. En elke naam in de Bijbel heeft een betekenis. En weet u wat? En Eliakim is het beeld van Jezus. Weet u wat Eliakim betekent? Eliakim betekent God richt op. Dus God richt het huis van David weer op. God richt een huisgezin weer op. God richt de gemeentes weer op. En we lezen verder. En ik zal haar reten vertuinen. Ja, dat is een beetje oud-Nederlands. Maar dat wil dus zeggen, hij zal de gaten en de scheuren weer dichtmaken. De scheuren en de gaten in de gemeente zal hij weer dichtmaken. En we lezen verder. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Wat afgebroken is in de gemeente, zal hij weer oprichten. Als de dagen als van ouds. De gemeente zal weer opfleuren. Het huis van Israël zal weer opfleuren. Dat is de belofte. Dat is de zegen van God. Zegt u daar amen op? Daar is hij al mee bezig. En daarom, dan moeten we ook het woord volgen. Als het woord naar links gaat, moeten wij meegaan. We moeten meegaan met het woord. En het woord van God heeft nu over het herstel van het huis van David. En we moeten dan niet stil blijven zitten en wachten. Oh, nou, God doet het wel. Dat is toch de belofte van God. Nee, als we in zijn woord geloven, dan moeten we instappen. We moeten instappen in het raadsplan van God. We moeten niet stil blijven zitten. We moeten eraan meewerken. We moeten eraan werken. De muren, er staat hier dat de muren van de gemeente zijn afgebroken. Er zijn gaten in de muren. Die moeten weer dichtgemaakt worden. God zal het doen, maar hij gebruikt mensen daarvoor. En weet u wat God zoekt? Er staat in Ezechiël 22, vers 30. Dat hoeft u niet op te zoeken. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land. Opdat ik het niet mocht verderven, maar ik vond niemand. O, laat het niet zo zijn dat God niemand uit deze gemeente zal vinden die niet in de bres wil staan. Wij moeten in de bres staan voor elkaar. We moeten die gaten in de muur vullen. Toemuren wordt het genoemd. God zoekt bouwvakkers. God zoekt geestelijke bouwvakkers. Die muren weer, nou, de muur is afgebrokkeld. Die stenen worden weer opgelegd. En God zoekt geestelijke metselaars. Die stenen weer netjes bij elkaar. Die gaten in de muur. Die worden weer ingepast. Nieuwe zielen worden ingepast. God zoekt ons. God gebruikt ons. Niemand anders. Wij zelf zijn degene die de gaten moeten dichtmaken. Dat is wat God zegt. Dat hij de vervallen hut van David weer zal oprichten. En hij geeft ons die belofte en hij zal het doen. Als in de dagen, als van ouds. en vers 14. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En wijngaarden planten en derzelfde wijn drinken. En zij zullen hoven maken en derzelfde vrucht eten. En ik zal ze in hun land planten. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere uw God. Deze twee versen zeggen mij dat God de Joden uit de hele wereld naar Israël zal brengen. En hij heeft het eigenlijk al gedaan met een kleine pluk. En hij doet het nog steeds. Er komen steeds drommen Israëlieten, Joden naar Israël. Maar dat geldt ook voor onze gemeente. Aantal hebben we de gemeente verlaten. Maar dit is de belofte van God. Zij zullen terugkomen. God zal ze terughalen. En in hun land planten. En zij zullen niet meer weggaan. Zij zullen niet meer uit het land gerukt worden. Gelooft u dat degenen die er even weg zijn, dat ze terug zullen komen? Amen. Zijn uw kinderen niet meer in de gemeente? Zou u willen dat uw kinderen weer in de gemeente komen? God zal het doen. Dit is de belofte van God. Hij zal het in deze dagen doen. Maar moeten wij actief zijn. Moeten instappen in het raadsplan van God. Dus, ik geef u ook een opdracht. Dat doe ik altijd met de jongeren. Ik geef ze altijd huiswerk. Ik wil u vragen. Dan moet u zelf aan de Heer bidden. Van Heer, wat moet ik doen? Ik wil u vragen om minstens één ziel, een kennis, wie maar ook, buurman, buurvrouw. Maar in het bijzonder degene die eens hier in de gemeente waren geweest, om even contact op te nemen. Een sms'je. Ja, ik spreek over jongeren. Of even mailen als hij een computer heeft. Of een kaartje, of een belletje. Dat kunt u wel, hè. Of u kunt ook iemand uitnodigen om te eten bij u thuis. En dan kunt u zeggen van, oh, we hebben geweldige diensten gehad. De Heer is met ons bezig. Je kijkt mij alle aan van, moet ik dat nou wel aan doen? Ja, we moeten instappen in het raadsplan van God. God zal het doen. Dat is de belofte. De jongeren zullen terugkomen. Het zal een feest worden, zoals altijd. Het is altijd feest. Al zijn we een kleine groep, al zijn we een grote groep. Het is altijd feest als de Heer Jezus hier is. Ik wil met het volgende belofte wil ik met u lezen. En dat staat in Zacharia 12, vers 10a. Het eerste deel. En dat is de uitstorting over het huis van David. De uitstorting van de Heilige Geest. Van genade en gebed. Zacharia 12, vers 10a. Ja. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en de geest der gebeden. Dit is een zegen van God, dat hij dit wil doen in deze laatste dagen. God wil uitstorten de geest der genade, de geest der gebeden aan het huis van David, aan de Joden, maar ook aan de inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem is het beeld van de gemeente. Dus God wil uitstorten de geest der genade en de geest der gebeden. Dit is een belofte van God. En opwekkingen beginnen met gebed. Opwekkingen beginnen met gebeden. Onze gemeente heeft het nodig. En in het bijzonder de geest der genade. Want hoe kun je vertellen daarbuiten over de genade van God als je die die gebrokenheid niet hebt, als je die genade niet ervaren hebt. Die genade moet je ervaren hebben. Eens was je een zondaar. Eens was je... Ik had zelfs een beetje hash gerookt. Maar ik had heel veel gedronken. Maar God had mij geroepen. God had mij geroepen naar zijn huis. En dan mag je ervaren, als hij dan jou gewoon aanraakt. Van, jij hoort hier bij mij. Dat is genade van God. Als hij je roept, ik weet zeker dat hij u ook geroepen heeft. Dat is de genade van God. We moeten ervaren de genade van God. En hij zal het doen. In deze dagen zal hij uitstorten. De geest der genade met de geest der gebeden. We moeten eerst in gebed. Daar komen we zo in, schieten we zo in tekort, onze gebeden. Er kwam hier een Indiaanse zendeling. En die werd zo gebruikt door de Heer. En vroeg, en hij had bijbelstudies gegeven, hij had conferenties gehouden. En toen vroeg een dominee uit Nederland, die vroeg, hoe komt het nou dat uw dienst, uw bediening zo gezegend wordt en die van ons niet? En die Indiaanse man, die kwam met een tegenvraag. Hij zei, hoe lang bidt u? Die dominee zei, een kwartier, 3 keer een kwartier, voor het eten. Dat is het verschil, Paddy. Als ik bid, 's morgens vroeg, bid ik 3 uren lang. En dat is de basis van een gezegende bediening. Het zijn allemaal geweldige zegeningen en beloftes voor een vervallen huis van David, voor een vervallen gemeente. Het woord van God is zo rijk. Ik geef u nog meer huiswerk. Als u dit bestudeert, dan ontdekt u nog veel meer. Ik kan tot morgenavond spreken, maar het is zo rijk. Het woord van God is zo rijk. Er staat zoveel over het huis van David. Ik bemoedig u om daarover te zoeken. In het woord van God. Om het woord van God te volgen. Over het huis van David. Er zijn zoveel zegeningen. Dit is maar een klein plukje. Maar dat is al zo groot. Er zijn zoveel zegeningen. Als laatste wil ik met u naar de volgende zegening gaan. Dat is ook bijna hetzelfde als Amos 9. En dit is een zegen en de belofte van God voor het huis van David en over de gemeente van Arnhem en Ede. Handelingen 15. Handelingen 15, vers 16 en 31. Als u iets niet begrijpt, kunt u altijd na de dienst komen en kunnen we hierover praten. Maar je moet de hand van God moet je ervaren. Je moet dat voelen. En als wat u niet begrijpt, dat komt later wel. Handelingen 15, vers 16 en vers 31. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Vers 31. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Deze tekst had Simon aangehaald. Er was oneenigheid. Het was een grote vergadering, was een grote gemeentevergadering van bekeerde Joden en bekeerde heidenen. En de Joden die wilden hebben dat de heidenen ook de Joodse gebruiken moesten doen. Ze mochten geen varkens eten, moesten op zaterdag naar de kerk, moesten al die wetten doen. Er was gewoon een hele grote oneenigheid. En toen was Simon opgestaan. En die had deze tekst aangehaald. En die had uitgelegd dat de tabernakel van David zal weer opgericht worden. Het huis van David. En dat is dus, dat zijn de Joden, maar ook de heidenen. Ze komen nu bij elkaar en die worden opgericht. En maar toen ze dat hoorden, toen werden ze vertroost. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over die vertroosting. Ja, wij kennen de tabernakel van Mozes, de schema's. En daarna kwam de tent van David, de tabernakel van David. En daarna werd de tempel van Salomo gebouwd. Het was een prachtige tempel. En na een aantal eeuwen, die was weer afgebroken, werd de tempel van Herodes gebouwd. Ja, het was natuurlijk een tempel van God, maar zo werd het dan genoemd. En alles naar het model wat in de hemel staat. In het hemel heb je ook een tabernakel. Maar ik geloof dat nadat ik dit bestudeerd heb en na deze prediking, dat de tabernakel van David voor deze tijd is. Het is voor deze tijd. Hier wordt geen enkel keer genoemd de tabernakel van Mozes of van Herodes of van Salomo. Het wordt elke keer de hut van David genoemd. Elke keer over de tabernakel van David. Er wordt niet gesproken over de schitterende tempel van Salomo of over de prachtige tempel van Herodes, maar over de vervallen hut van David. En die wil hij in deze dagen weer oprichten. En in de tent, in de tempel en in de tabernakel van Mozes heb je gordijnen. In deze tent heb je geen gordijnen. En wat was het nou het belangrijkste wat er in de tent aanwezig was? Het belangrijkste in de tent, dat was de Arke des Verbonds. Dat was dat vertegenwoordigde de tegenwoordigheid van God. De aanwezigheid van God. De glorie van God. Dat was het belangrijkste wat er was. En daar ging het ook om. Dat was ook in de tabernakel van Mozes. De glorie was er vroeger te zien. Als het volk van Israël gezondigd had bij de tabernakel van Mozes, dan baden Mozes en Aaron. En als God hun verzoende, dan verscheen de Shekina-glorie. Dat is in het Hebreeuws. De glorie van God verscheen dwars door de vier dekkleden heen. Dwars door de tent heen. En het volk van God, een 2 miljoen volk eromheen, die ging op hun knieën en die aanbaden God. Dat is de glorie van God. En God wil datzelfde weer doen. Hij wil dat weer oprichten. En dus wij zullen dat ook zien. Dat heeft Jezus gebeden in zijn hogere priesterlijk gebed. In Johannes 17, vers 22 en 24. Dat wil ik u doorgeven. Het belangrijkste van God. In een kerk, in een gemeente, het belangrijkste van God, dat is het belangrijkste, dat God aanwezig is. Anders is het een dode gemeente. Als je gaat de kerk in, je voelt niks, dan ga je weer de kerk uit. Maar als je de gemeente van God komt, dan mag je ervaren dat God hier is. God wil de gemeente van God weer oprichten. Dat de glorie van God weer kan zal terugkomen. En de aanwezigheid van de Arke des Verbonds was een heilige sfeer. Was een sfeer van aanbidding. Dat was heel geweldig. Er staat zelfs dat koning David daar zijn eerste psalm heeft geschreven. En hij stelde honderden priesters aan. Hij stelde honderden levieten aan. Dus die tent was hartstikke vol. Het volk van Israël was blij. En Mozes. Salomo in zijn goede dagen. die begreep dat. Er staat in 2 Kronieken 8 vers 11 dat dat een heilige sfeer was. En dan zal ik u voorlezen. Dat hij had een Egyptische vrouw. Dat was dus een heidense. En hij zei van: mijn vrouw zal in het huis van David, de koning van Israël, niet wonen, omdat de plaatsen heilig zijn, tot welke de ark des Heren is gekomen. Dus hij zette zijn vrouw, zijn heidense vrouw, niet bij de arken des verbonds. Hij wist hoe het moest. Dat was in zijn goede dagen. En toen de tempel van Salomo werd ingewijd na het gebed, toen daalde de glorie van God. Toen daalde de heerlijkheid van God. We hebben daarover gezongen. Toen daalde hij neer. En de levieten, de priesters, mensen daar, die werden tegen de vloer geslagen. Die konden niet blijven staan. Zo geweldig is de glorie van God. Dus ik waarschuw u en mij, als de glorie van God hier echt komt, dan zullen wij niet bestaan. Dat is zo geweldig. Dat moet echt geweldig zijn. Dat er niemand kan blijven staan. Dat het zo'n geweldige ervaring is. En Jezus had aan de Samaritaanse vrouw gezegd dat wij moeten aanbidden in geest en in waarheid. En dat moeten wij ook doen. En daarvoor had Jezus het over de fontein. Over het levende water. Dat is de bron van aanbidding. Als wij in aanbidding zijn, dan is het als een fontein. Het is niet als een uiterlijke godsdienst, maar de blijdschap, de aanbidding komt van binnenuit, vanuit je binnenste. En dat is die fontein. En dat wil ik als laatste met u lezen. Zacharia 13 vers 1. De laatste zegen vandaag over het huis van David. Zacharia 13 vers 1. De ene laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. In deze laatste dagen zal God het huis van David weer oprichten. In deze dagen zal God Israël weer oprichten. In deze dagen zal God de gemeente die vervallen is, zal hij weer oprichten. En hij zal, die fontein zal geopend worden. Die blijdschap die in je is. De fontein, de bron van aanbidding. Jezus heeft de sleutel. De sfeer van heiligheid. De sfeer, de aanwezigheid van God. De heerlijkheid van God zal zo zijn dat er geen plaats zal zijn voor zonde en voor onreinheid. Dat is de sfeer van heiligheid. Dat is de sfeer van de aanwezigheid van God. God wil dat doen. God wil ons allemaal gebruiken. Dat is de belofte voor het huis van David. Dat is de belofte voor de gemeente van Arnhem en Ede. Alles zal hersteld worden. Alles zal vernieuwd worden. Hij is er al mee bezig. Het was de boodschap. De Heer zegen u. Ik wil toch in het kort even een... We zullen straks de Heer danken en zingen met een lied. Zullen we de Heer danken voor de boodschap. Maar ik wil toch eerst even een kort gebed doen. Ja, wilt u uw hoofd inbuigen? Vader in de hemel, wij willen even stil zijn voor u, Heer. Wij willen u danken voor de boodschap. dat gij zult weer oprichten, Heer. Het huis van David. Gezinnen zult gij weer oprichten, Heer. En ieder zult gij weer oprichten, Heer. Oh, misschien hebben wij de boodschap niet zo goed begrepen, Heer. Maar wij hebben wel, uw vinger hebben wij wel gevoeld. Oh, wij willen tot u komen zoals wij zijn, Heer. Oh, en ik wil toch in deze gelegenheid gebruik maken. En dan heb ik het alleen maar over degenen die nog nooit de Heer aangenomen hebben. Wil ik vragen, als je vandaag de stem van God hebt gehoord. Als je hier bent gekomen, gedreven door God. Wil ik vragen of je naar voren wil komen. En dan zullen wij voor je bidden. We zullen je verwelkomen in het huisgezin van God. Als je de guts hebt, als je de moed hebt om te komen, dan zullen wij voor je bidden. Een ogenblik zullen we daarvoor nemen. Als er iemand is, dan nodig ik u uit. Kom tot de Heer. Jezus is de sleutel. Hij is de oplossing van alle problemen. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Je mag iemand meenemen als je naar voren wil. Je vader, je moeder, je vriend. Kom tot de Heer. In de naam van Jezus. Dank u, Heer. Wilt gij het doen, Heer. Gij hebt tot ons gesproken, Heer. O, dank u, Heer. Kom maar, Dwight. Bid me ook voor je vriend. Dank u, Heer. Dank u, Jezus.